Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Psalm 25, het zesde vers. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Filippenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 30. Filippenzen 1, vanaf vers 12 tot en met 30. Maar doen we eerst belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we dan nu Filippenzen 12 tot het einde. Filippenzen 1 vanaf vers 12 tot het einde. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij geschied is, meer tot bevordering des evangelies gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus tot door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, dewijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En ik vertrouw aan weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen. Dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van degene die tegenstaan, het welk hun een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Denzelfde strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort.
Gemeente, de preek die ik vanmiddag voor u wil voorlezen is van wijlen dominee J.R. van Oort. De tekstwoorden zijn genomen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 1, en wel het 21ste vers, waar Gods woord aldus luidt: want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Gemeente, zingen wij verder Psalm 43, vers 3 en 5. Psalm 43, vers 3 en 5. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. En wat er verder volgt in vers 5, vers 3 en 5 van Psalm 43. En ondertussen wordt u in de gelegenheid gesteld uw liefdegaven af te zonderen.
Thank you.
Geliefde toehoorders, als wij de wijze Salomo nagaan, dan weten we dat zijn grote wijsheid ook daarin openbaar kwam, dat hij vele schone spreuken heeft gemaakt. Niet alleen het spreukenboek getuigt daarvan, maar ook in het boek Prediker blinkt de voortreffelijkheid van zijn wijsheid ten volle uit. Treffend is wat hij aan het eind van dat boek getuigt. Van alles wat gehoord is, is het eind van de zaak, vreest God en houdt zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Zowel de bedelaar als de hoogst geplaatste. De vreze des Heren wordt hier de hoogste waarde toegekend. De gewone aardse vrees die wij allen kennen is een beangstiging voor een dreigend gevaar. Het is meer vrees voor straf dan wel zulk een die voortvloeit uit hoogachting voor God, want de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Daarom is het noodzakelijk dat we de ware vrezen Gods kennen, waarvan Salomo zegt dat ze het beginsel is der wijsheid. Dan zullen wij het kwade vlieden en het goede aanhangen. Wat is deze oprechte vrees begerenswaardig? Wie dat doet, heeft goed verstand. Van deze vrezen wordt getuigd, de jonge leeuwen lijden armoede, maar die de Heer vrezen, hebben geen gebrek aan enig goed. Wat een voorrecht om met Jozef te mogen getuigen, ik vrees God. Wat blijkt uit zijn leven, dat deze vrezen Gods hem bewaarde voor de zonde. We vinden dit ook bij Sadrach, Mesach en Abednego. Deze jongelingen vreesden meer om te doen wat God verbood, dan dat ze bevreesd waren voor de gloeiende oven. In die oprechte godsvrezen ligt niet alleen opgesloten een vrees om te zondigen, maar ook een liefde tot de Heere. Zijn geboden te onderhouden wil zeggen voor hem te leven. Dat nu betaamt alle mensen. Niet één die dat uiten van zichzelf kan, naar de mening des geestes. Toch is er een volk dat met vrezen Gods is versierd. Een volk dat herschapen is naar zijn beeld en dat met kennen, toestemmen en vertrouwen begiftigd is. Ze hebben een beginsel der wijsheid. Ze dragen een nieuw leven in zich dat niet zondigt en dat God eren wil en waar het mogelijk al zijn geboden wil onderhouden. Dat volk is eraan ontdekt dat voor Gods heilig oog niets van hen zelf kan bestaan. Hij zal alles hun ordentelijk voor ogen stellen. Want God zal ieders werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed, het zij kwaad. Veel van wat wij doen kan voor de aardse rechter verborgen blijven en voor het oog der mensen, maar voor God ligt alles naakt en ontbloot. Niemand zal voor hem kunnen bestaan als hij in het gericht zal treden. En toch is er een volk, arm en ellendig in zichzelf, dat Gods recht lief gekregen heeft, dat zichzelf veroordeelt en de Heere rechtvaardigt. Dat volk kent de ware vreze Gods. Niet dat zij daar nu zelf de eer van wegdragen, o nee. Want het vloeit alles uit Gods welbehagen in Christus. God zelf heeft het hun geleerd om niet meer zichzelf te leven, maar Goden. Het is zo terecht wat de onderwijzer in zondag 1 van de Heidelbergse catechismus opmerkt. De enige troost, beide in leven en sterven, is dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald en mij uit alle geweld des duivels verlost heeft. Dat is het grote voorrecht voor Gods kerk, dat hij het zelf is die ze gekocht heeft door zijn bloed, die ze riep uit de duisternis tot zijn licht en die ze zingen doet. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Voor dat volk dat door genade de vreze des Heren heeft leren kennen en die één planting met hem geworden zijn, geldt het dan ook wat we vinden in de tekstwoorden voor dit moment. Hetgeen u is voorgelezen uit Filippenzen 1, vers 21, waar Gods woord aldus luidt. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. We willen nader stilstaan bij het leven van de christen. En we bezien dan ten eerste in wie het gevonden wordt en ten tweede tot welk voorrecht dat leidt. Het thema van de preek is dus het leven van de christen. Ten eerste in wie het gevonden wordt en ten tweede tot welk voorrecht dat leidt. Ten eerste in wie het gevonden wordt. Zeggen we eerst iets van de man die deze woorden schreef. We weten dat Paulus de man was die door God was verkoren om zijn woord te prediken. De Heere was hem te sterk geworden op de weg naar Damascus toen hij als een briesend paard voortholde, trachtend over te leveren in de gevangenis hen die Christus predikten. Maar de Heere hield hem staande en hij die meende dat hij zag, ontwaarde dat hij blind was. Als een farizeer onder de farizeeërs was hij niet tevreden met alleen de kerk des Heren te Jeruzalem te beangstigen, maar hij was het ook die immers waarlijk brieven begeerde van de hoge priester om ook naar Damascus te gaan, om daar gevangen te nemen en gebonden naar Jeruzalem te zenden, beide mannen en vrouwen, opdat ze daar zouden geoordeeld worden. Maar toen brak de tijd aan bij de Heren van eeuwigheid bepaald. Hij werd terneergeveld en leerde zichzelf kennen in al zijn nietigheid en onwaardigheid. Hij leerde hem kennen van wie hij tevoren met al zijn kennis en geleerdheid toch een vreemdeling was geweest, namelijk de Heere Jezus Christus. Vernederd en verootmoedigd boog hij zich voor hem neer en zijn wil werd verslonden en gebogen om te willen wat God van hem wilde. Op een godenbetamelijke wijze is hij in zijn ambt geleid en als een waarlijk ontijdig apostel ging hij die prediken die hij eertijds vervolgde. Het werd bij velen bekend dat de man die eertijds de secte der Nazareners zocht uit te roeien, nu een prediker was geworden van Jezus Christus. We weten dat hij op een van zijn reizen in een gezicht een Macedonisch man zag die bad: kom over en help ons. En Paulus is toen niet te raden gegaan met vlees en bloed, maar heeft de stem Gods gehoorzaamd en is overgevaren naar Macedonië. Dicht bij de stad Filippi heeft hij voet aan wal gezet en heeft hij voor het eerst Europa betreden. Door middel van de brief aan de Filippenzen mocht Paulus de gemeente te Filippi onderwijzen, troosten en sterken, met blijdschap betuigende van zijn geloof dat de Heer die in hen een goed werk begonnen had, dit ook zal voleinden tot op de dag van Jezus Christus. Dat goede werk om hen te schenken geloof, hoop en liefde door de herscheppende genade Gods zou hij voleinden. Hij zou hen versieren met zijn beeld, zou hen lust geven God te vrezen en zou hen de genade schenken om in de strijd te volharden en terwijl ze over zichzelf klagen Christus te verheerlijken, hun dierbare zaligmaker. Paulus zelf was daar geen vreemdeling van. Ook hij had met veel tegenheden moeten kampen en was nu een gevangen man, een gezant in ketenen. Maar zelfs nu mocht hij nog roemen in de genade Gods die met hem was. Door die genade was hij staande gebleven in de strijd, was zelfs nog versterkt geworden in het geloof. En in de wetenschap dat de tijd zijner ontbinding aanstaande was, mocht hij nu aan het einde betuigen: want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Zo mocht dan Paulus getuigen dat het leven hem Christus was. Hij leefde dus niet meer zichzelf, maar Gode. Hij was bevoorrecht één plant te zijn door het geloof met Christus. Met Christus, die de gezalfde is van eeuwigheid tot koning, priester en profeet. Hij is de sterke God, de Heere onze gerechtigheid. Hij is het die beloofd is door de Vader en van wie alle profeten hebben gesproken. Hij heeft voleindigd het werk dat de Vader hem te doen heeft gegeven. Christus zelf heeft als profeet 3 jaar gepredikt en woorden des levens uitgedragen. En toen de tijd was aangebroken, heeft hij met één offerande alles volmaakt tot in alle eeuwigheid. Hij offerde geen schapen of runderen, maar zichzelf, goden tot een lieflijke reuk. De vervloekte dood des kruises heeft hij ondergaan, die smartelijke, smadelijke en schandelijke dood. De vloek nam hij op zich om zijn volk dat onder de vloek lag te verlossen. Hij werd arm om velen rijk te maken. De wet zegt, doe dat en gij zult leven. Zo heeft hij gedaan wat God in zijn wet eist. De wet spreekt de vloek uit over het niet volbrengen, maar belooft ook het eeuwige leven over het wel volbrengen, wanneer gedaan wordt al wat de wet eist. Christus heeft voor zijn volk de wet volbracht en kan daarom het leven eisen voor degenen voor wie hij borg is geworden. Hij is het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. O geliefden, wat een grote weldaad heeft hij verworven. Immers, waarlijk, de straf die op hem was, brengt ons vrede aan. En door zijn striemen is ons genezing geworden. God heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen en de gerechtigheid van Christus rekent hij nu zijn volk toe. Waardoor? Door het geloof. Maak dan het geloof zalig? Nee. Maar door het geloof neem ik de zaligmaker aan. Het geloof is als een hand. Door middel van mijn hand neem ik iets aan. Het wordt ook vergeleken bij een voet, waardoor we gaan en komen. Wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Wat is hij aan zijn volk alles overtreffend, dierbaar en beminnelijk. Hij is dan ook de enige naam waardoor wij kunnen zalig worden, de enige middelaar Gods en der mensen, het enige en vaste fundament van zaligheid. Er staat niet dat niemand zal proberen een ander fundament te leggen, maar dat niemand een ander fundament kan leggen dan God gelegd heeft. Alleen wat op dat enige fundament gebouwd wordt, kan staande blijven. De apostel was rijk begiftigd. Hij had het geloof in God, maar ook het geloof in Jezus, die zelf eenmaal betuigde, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. Zijn leven was met Christus verborgen in God. Wat een eeuwige weldaad is dat. Als we dat geloof van de Heilige Geest ontvangen, dan geloven we niet alleen met een historisch geloof, een geloof aan een gekende waarheid, maar met een geloof waarvan de catechismus zo terecht zegt dat het als eigenschappen heeft kennen, toestemmen en vertrouwen. O geliefden, dan zullen wij in de eerste plaats leren kennen dat hij een heilig en rein wezen is, wat niet uitgedrukt kan worden. De cherubim bedekken voor hem het aangezicht. Tegen zulk een soeverein, majestueus, heilig wezen hebben wij gezondigd. En dan komt de wet tussen beiden en die leert ons hoe wij met gedachten, woorden en daden tegen hem hebben overtreden. Daar wordt de wet een tuchtmeester tot Christus. Daar gaan we de zonden bewenen en belijden. Maar daar gaan we ze ook haten en wordt het ons voornemen om niet meer te zondigen. Nochtans zullen we dan leren dat wij zolang we op de aarde zijn, maar zwakke schepselen zijn. Zelfs de apostel die toch mocht getuigen, want het leven is mij Christus, belijdt op een andere plaats. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar waar het ontdekkend licht des geestes komt, daar leert men niet alleen zichzelf kennen als gans verdoemelijk voor zijn aangezicht, maar daar leert men ook de dierbare Christus kennen. Daar leren we hem kennen als God, geopenbaard in het vlees, maar ook dat hij waarachtig mens is, die ons van God geworden is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Wat leert de ziel het kennen als iets onuitsprekelijk groots en verrukkends, wanneer het licht aan hem opgaat dat er nog een weg ter ontkoming is, om de straf die wij verdiend hebben te ontgaan. Wat een blijdschap vervult het hart als we mogen leren verstaan dat er een borg is die het werk op zich heeft genomen, maar ook heeft volbracht. Dat er één is van wie de Vader zelf getuigd heeft, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dan leren we in hem zien degene die balsem heeft voor alle geslagen wonden. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij is degene die eenmaal riep, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat volk leert niet alleen geloven dat hij geboren is uit de maagd, maar ze leren ook het oog slaan op Golgotha. Ze leren hem kennen als degene die gekruisigd is en gestorven. Maar o eeuwig wonder van genade, niet alleen gestorven, maar ook opgestaan. Gestorven voor onze zonden en opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Wat is dat een dierbare trap in het genadeleven, als we in de opstanding van Christus leren geloven. Denk eens in, opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Het levert ons het bewijs dat hij genoeg gedaan heeft aan alles wat God eist. De Heere zelf heeft zijn kind Jezus uit de doden opgewekt. Hoewel deze ook zelf machtig was zijn leven aan te nemen en weer af te leggen. En die rechtvaardigmaking deelt God zijn kinderen mee. De Heilige Geest neemt de verdiensten uit hem en deelt ze ons mee. Het leven is mij Christus. Wat een voorrecht als we dat op goede gronden mogen getuigen. Als we hebben mogen ervaren dat de Heere ons heeft ondertrouwd in geloof, in gericht en in gerechtigheid, opdat we hem kennen. Kennen in al zijn deugden en volmaaktheden. Zeker, het is reeds groot als we bij aanvang hebben leren kennen de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En die treurigen zullen uitzien naar troost. Die troost zal hen niet onthouden worden. Want hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Wat kan dat aangenaam zijn als de Heilige Geest dan de weg ontsluit, waardoor wij kunnen behouden worden. Wat een blijdschap smaakt de ziel, die lieflijke toezeggingen en vertroostingen mag ontvangen. Maar hoe groot is het bovenal als er een opwassen mag zijn in de kennis en genade. Als men met Paulus mag getuigen, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan weet men immers waarlijk dat mijn leven Christus is. Dat leven is een zuchtend, biddend en strijdend leven. Tegen de wereld en tegen de Satan die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar bovenal ook een strijd tegen de oude mens, met al zijn verdorvenheden. Dat is de moeilijkste, de grootste vijand. De apostel zucht, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Hij bleef zich gevoelen een ellendig mens. Al had hij door zijn bediening ook veel parelen mogen hechten aan de kroon van Christus. Al was hij ook opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Al was hij ook gerechtvaardigd door het geloof. Een ellendig mens, ook al mocht hij met blijdschap betuigen, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Strijd zal er blijven tot het einde toe. Strijd, zolang we hier op aarde zijn. Wat een weldaad wanneer die strijd mag worden gestreden in de vreze Gods. Die vreze is het beginsel van alle wijsheid. En deze wijsheid is het die van boven is. Met hemels licht worden ze bezield. Ze krijgen een verlicht oog des verstands. De wil wordt geneigd om te willen wat God wil. Er komt een regeling in de hartstochten. Men draagt de schande in een oud vat, maar ontvangt het geloof in Christus als een gave Gods, waardoor de rechtvaardige leeft. En dan wordt ook zijn deel een vrede die alle verstand te boven gaat. Dan leert hij ook iets verstaan van de dienst in de tabernakel, zoals Paulus die beschrijft in Hebreeën 9. Daar gaat hij de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen beschrijven. In de voorhof kwamen ze om te bidden en te offeren. Die voorhof was gevuld met duizenden die daar God kwamen dienen in zijn tempel. Maar geliefden, toen de Heere tegen de profeet ging zeggen, zie eens wat zij daar doen. Toen stonden daar 25 mannen met de rug naar God om de zon te aanbidden. Zo zijn er ook nu nog velen die uitwendig God schijnen te dienen, maar die in waarheid de zon van voorspoed in de wereld aanbidden. Laat ons onze harten onderzoeken en doorzoeken. Vanuit de voorhof kon men blikken in het heilige. Daar kwamen alleen de priesters, de uitverkorenen uit de Aarons geslacht, die daar de Heere wierook offerden en zijn wacht waarnamen. Niemand kon in dat heilige komen of hij moest eerst de voorhof door. Wat waren er maar weinigen die dat heilige betraden in vergelijking met de velen die in de voorhof waren. O, wat zijn er ook nu, velen die nimmer verder dan de voorhof komen. Hoe gelukzalig is het volk dat in het heilige mag komen, waar de offerande werd geofferd op het gouden reukofferaltaar. Dat zag alles op hem die komen zou en zichzelf zou offeren op het altaar van zijn godheid. En dan het heilige der heiligen. Daar kwam de hoge priester eenmaal per jaar en dat niet zonder bloed. De ark stond achter het voorhangsel. Maar wanneer Christus aan het kruis was genageld, is dat voorhangsel gescheurd, van boven naar beneden. Het bloed der verzoening was gestort op Golgotha. En nu was geen bloed van stieren of bokken meer nodig. Het lam Gods was geslacht, dat de zonden der wereld wegneemt. En met één offerande heeft hij tot in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Die dat volbrachte werk hebben leren kennen, toegepast door Gods geest aan hun hart. Die mogen met Paulus getuigen, want het leven is mij Christus. Dit voert naar onze tweede gedachte. Tot welk voorrecht het leidt. En het sterven is mijn gewin. Christus is niet alleen opgestaan, hij is ook ten hemel gevaren. En daar is hij nu in zijn residentie. Daar fungeert hij op de troon als koning, om zijn volk te beschermen en te bewaren. Daar bidt hij voor hen als de grote hoge priester, die door de hemelen is doorgegaan. En vandaar leert hij ze als de grote profeet. Ook de profeten van de oude dag hebben gesproken door de geest van Christus die op hen was. En ook nu nog leert de Heere zijn volk en knechten door zijn woord en geest, middelijk, maar ook onmiddellijk. Zelfs al zijn ze op eenzame plaatsen, dan kan hij ze licht en troost in de schriften schenken. Hij is daarom voor zijn volk te bidden en te waken, maar hij zal ze ook eenmaal tot zich trekken. Het sterven zal voor dat volk eeuwig gewin zijn. Waarom? Wel, dit leven is hier maar een meeseg, een tranendal. De kerk is hier een strijdende en leidende kerk. Een leerschool die steeds moeilijker wordt. Al is het ook waar dat God in die strijd hen nabij is. Hij zal alles ten nutte aanwenden voor zijn kinderen. Dan moeten zelfs alle dingen medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want het zijn zijn kinderen, zijn oogappelen, zijn duiven. Hij zorgt voor hen in dure tijd en hongersnood. Maar toch, er zal gestreden moeten worden, tot het einde toe. Het sterven is mij gewin. Paulus mocht getuigen, ik sterf alle dagen. Ook dat sterven is gewin. Sterven aan de zonden, aan de wereld, sterven aan alles wat buiten Christus is. Gods volk moet leren sterven aan alles wat geen grond biedt voor de eeuwigheid. Geen tranen, geen gebeden, al zal het niet daarbuiten omgaan, kunnen ons de hemel doen ingaan. Alleen als het leven Christus is, dan is het sterven gewin. Het sterven, ook de natuurlijke dood, want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. De dood is doorgegaan tot alle mensen. Maar voor hem, wiens leven in Christus is, is de dood verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dan is de dood een afleggen van de oude tabernakel waar ik hier onder zucht, in een strijd die mij ellendig houdt. Dan staat de hemelwacht gereed om mij in te oogsten, om daar te zijn waar geen traan meer over de wangen biggelt. O geliefden, wat moesten daar zich onze genegenheden naar uitstrekken? Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Wanneer komt die dag waarop wij de koning zullen zien in zijn schoonheid, van aangezicht tot aangezicht? Job riep het uit, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wat kunnen er hier bange momenten zijn voor Gods kinderen? Wat zijn er veel sombere tijden voor de kerk geweest? In Openbaringen 7 wordt van de kerk gezegd, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange witte klederen gewassen in het bloed des lams. Van grote verdrukking spreekt ook Openbaringen 12, waar de vrouw in de woestijn door Satan vervolgd wordt. Gelukkig dat God ze een plaats ter beveiliging gaf. Zo heeft de kerk des Heren ook haar uitreddingen gekend. Na de Romeinse vervolgingen schonk God een Constantijn de Grote die de vijanden versloeg. Zo komen er ook in het leven van Gods volk ogenblikken waarop ze eens rusten mogen, als de zweep van de drijver een ogenblik stilhoudt. O, wat zijn het zoete ogenblikken die dat volk dan meemaken. Maar veel groter, veel heerlijker zal het zijn als straks de eeuwige rust aanbreekt. Voorgoed verlost van het lichaam der zonde en des doods. Eeuwig bij die dierbare Jezus. Ja, voor wie het leven Christus is, is het sterven dan gewin. Maar wat zal het dan in dat uur van sterven ook het grote onderscheid openbaar worden tussen diegenen wie het leven Christus is geweest en diegenen die zichzelf hebben geleefd. Want zichzelf te leven is Gode niet wel behagelijk. Als voor de zulken de dood komt, zal het vreselijk zijn. Geen borg voor de schuld en geen middelaar bij de Vader. O, als we dan geen bruiloftskleed hebben, dan zullen we buiten geworpen worden en verwezen naar de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. De rijke man, die zijn ogen opsloeg in de pijn, kreeg nog geen druppel water om zijn tong te verkoelen. Maar de arme Lazarus had een leven dat Christus was. Arm had hij het naar de wereld. Hij moest zijn lichaam trachten te voeden met de kruimeltjes die van de tafel des rijken vielen. En waar de barmhartigheid van de mensen tekortschoot, zond de Heere honden om met hun tong nog verzachting aan te brengen. Maar als straks de dood komt, dan staan de engelen gereed om hem in te oogsten en te brengen in de schoot van Abraham. Wat een onderscheid kwam openbaar. In het uur van sterven tussen een die zichzelf leefde, hierdoor duizenden benijd om zijn pracht en zijn praal, en de ander wiens leven op deze aarde vol ellende was, maar die evenals Paulus heeft mogen ervaren, want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar laten we nu eerst zingen uit Psalm 89, de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Vers 7 en 8 van Psalm 89. Zo hebben wij dan stilgestaan bij het grote voorrecht van de apostel wiens leven Christus was. Daardoor mocht hij zeggen, ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij lief heeft gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Daarom kon Paulus niet roemen in zichzelf, maar alleen in het kruis van Christus. Dat is ook het deel van Gods volk, als het geloof door de liefde mag werkzaam zijn. Ook in hen is uitgestort dat dierbare leven dat God komt te geven en waardoor ze in staat gesteld worden niet zichzelf, maar Goden de eer te geven. Door het geloof zijn ze één plant met hem. Daardoor zien ze een volheid van dierbaarheid in hem. De bruid zocht hem en hield hem vast. Er is een nauwe vereniging tussen die twee, een verbintenis die onlosmakelijk is. De bruid ziet de schoonheid van de bruidegom en roept uit, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En de bruidegom zal zijn bruid voor eeuwig tot zich nemen, die hij zichzelf verkoren heeft van voor de grondlegging der wereld. Hij trekt ze uit de duisternis tot het licht. Hij versiert ze met zijn beeld. En door herscheppende genade maakt hij ze zichzelf gelijkvormig, waardoor ze met Paulus mogen en kunnen getuigen, want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Toehoorders, hebt u ook al enigermate kennis aan deze zaken? Hebt u er al kennis aan gekregen hoe diep rampzalig we zijn geworden door de val van Adam? Hoe we uit God zijn uitgevallen en de Satan toegevallen? Ik weet wel, de voorwerpelijke leer van onze dagen spreekt daar liever niet over. Dat we van nature dood liggen in de misdaden en in de zonden is een leer die te hard is. Het ontbreekt in onze dagen niet aan algemene kennis, maar wel aan het rechte kennen. Door de algemene werking van Gods geest kan men wel spreken over Jezus en van Jezus, maar niet uit Jezus. Want, zegt het woord des Heren, ik zal het uit hem nemen en het u meedelen. Men kan van Jezus profeteren zoals Bileam, wiens hart evenwel gehecht was aan het goud van Balak. Men kan van Jezus spreken en in zijn naam wonderen doen als een Judas, die zelfs 3 jaar met hem wandelde en toch een verrader zijn. Zo kan men immers waarlijk van de krachten des hemels iets proeven en smaken zonder nochtans dat leven deelachtig te zijn, wat uit God is en dat God de eer geeft. Daarom is het zo nodig om zichzelf te beproeven en met David te vragen, zie of er een schadelijke weg bij mij is en leid mij op de eeuwige weg. En mag u behoren tot hen die het niet ontkennen kunnen, dat ze de Heere bij aanvang hebben leren billijken in zijn recht. Dan geldt het voor u, jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Stel u niet gerust op gronden die niet genoegzaam kunnen zijn voor de eeuwigheid, maar tracht gebouwd te worden op dat enige vaste fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Paulus zei, niet dat ik het alreede verkregen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Hij was hier door het geloof één plant met Christus en door Christus met God verzoend. En nu bleef de erfenis voor hem bewaard in de hemel. Van die erfenis had hij hier een onderpand, namelijk de Heilige Geest. O, wat een weldaad is dat! Wij hebben een pand in de hemel, namelijk de Heere Jezus Christus. En we hebben een pand uit de hemel, namelijk de Heilige Geest. En die woont in ons, want we worden genoemd tempelen Gods, omdat de Geest in ons woont. Wat een waarde heeft een pand! Juda had Tamar een belofte gedaan en haar, totdat hij de belofte ingelost zou hebben, een pand gegeven. Toen de beloning haar ter hand gesteld zou worden, was ze nergens te vinden. U weet hoe ze bijna is verbrand, omdat het openbaar was geworden dat ze bevrucht was. Maar toen kon Tamar het pand tonen aan Juda, en dit redde haar het leven. Zelfs moest Juda erkennen, ze is rechtvaardiger dan ik. Zo ziet u wat een weldaad het is als we een pand hebben, als een zeker bewijs dat een volle heerlijkheid ons wacht. Een heerlijkheid die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Maar waar hier toch al eens de voorsmaak van mag genoten worden. In Oosterse landen is het soms gewoonte om bij grote maaltijden eerst een voorproef te geven. En als die dan goed is, wat zien de gasten dan met verlangen naar de volle maaltijd uit? En zo wordt aan dat volk wel toegeroepen, proeft en smaakt dat de Heere goed is. O, wat maakt ons dat verlangend om daar te zijn, waar de volle maaltijd genoten wordt. Het zijn hier maar de eerstelingen die genoten worden. De kinderen Israëls brachten telkens de eerstelingen van de kostelijke vruchten des lands tot de priester. Die heiligde ze en dan was de hele oogst heilig. En nu zegt de Heer Jezus, ik heilig mijzelf voor hen, voor degene die de Vader mij gegeven heeft. En die eersteling Christus is ingegaan in die eeuwige tempel, waar de volle oogst straks ingezameld zal worden. O zalig voorrecht om eenmaal ingeoogst te worden en bij Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Zeker het sterven zal voorafgaan, maar het is zulk een weldaad dat de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? O, wat is het een alles overtreffende weldaad dat die dierbare Christus de prikkel des doods heeft weggenomen voor hen die hem door het geloof hebben leren omhelzen. Zij blijven door de kracht Gods bewaard door het geloof tot de zaligheid die bereid staat om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Geliefde medereiziger naar de eeuwigheid, hoe staat het nu met u? We kunnen u niet genoeg waarschuwen en vermanen. Zoek toch de Heere. Zoek eerst het Koninkrijk der Hemelen en zijn gerechtigheid. Zo u dat mag zoeken en vinden, zeker al het andere zal u toegeworpen worden. Van nature zoekt u de dingen die beneden zijn. En wat baat het u dan nog, al won u heel de wereld en leed schade aan uw ziel? Wat zal ons dan u kunnen helpen in het uur van sterven? We hebben niets in de wereld gebracht en we zullen er ook niets kunnen uitdragen. Alle aardse schatten en aardse vrienden zullen ons niet kunnen helpen in de uren des doods. Zelfs onze meest geliefde betrekkingen zullen dan machteloos staan. En o, wat zal het toch te zeggen zijn als we dan onbekeerd moeten sterven en verloren gaan? Als we dan verwezen zullen worden naar die plaats die God voor de duivel en zijn engelen bereid heeft. O, dat de schrik des Heren u mocht bewegen tot het geloof. Bedrieg uzelf toch niet. Velen zullen menen in te gaan en niet kunnen. Stel de dood toch niet ver. Hij komt immers als een dief in de nacht. Al zegt u, ik ben door niet één dokter gekenmerkt als nabij de dood. Toch kan hij u haastig overvallen. Zelfs de sterkste is enkel ijdelheid. En bedenk toch ook dat uw hoop voor de eeuwigheid gegrond moet zijn. Er is immers waarlijk maar één grond, namelijk Jezus Christus en zijn volbracht werk. Dat moet toegepast worden door de Heilige Geest aan uw hart. En wanneer u maar oprecht wilt zijn, dan kunt u het wel van uzelf weten of uw hoop gegrond is. Het gaat erover, is uw leven Christus of is het nog in de wereld? Acht u de dingen van dit leven nog het hoogst, zie dan toe. Zijn de zonden u al tot een last geworden en God te dienen tot een lust? Wees er toch niet tevreden mee, wanneer u wel eens berouw hebt gehad. Dat hadden Esau en Farao en Saul ook, maar het was niet zaligmakend. Het is als bij een zeeman die in storm en nood zijn laatste pak overboord zou werpen, om er dan later, als de nood voorbij is, hevig spijt van te hebben. Zo keert menig een die voor een tijd onder indrukken van dood en eeuwigheid schijnt te leven, weer terug tot de wereld. En soms zelfs tot uitgietingen der goddeloosheid. Hij keert als de hond terug tot zijn uitbraaksel en als de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Menig een mag dan voor een ogenblik met vrezen des doods bevangen zijn, maar als het gevaar geweken is, dan bedenkt hij weer de dingen die beneden zijn. Dan wil hij de begeerlijkheid der ogen volgen en de grootsheid des levens. Daar gaat het maar om. Hebben wij leren kennen een droefheid en smart dat we tegen God gezondigd hebben? Hebben wij als een arme die alles verbeurd en verzondigd heeft aan de troon der genade geworsteld? Hebben we God gerechtvaardigd met ons hele hart en met heel ons gemoed oprecht onze schuld beleden? En hebben we de zonde beleden onder een biddend opzien tot God en een hartelijke begeerte om ze dan ook te laten? Ik wens van harte dat dit in u gevonden mocht worden. Dan zult u ook leren verstaan, want het leven is mij Christus. Dan gaan we niet bouwen op onze bekering en niet leven op onze rechtvaardigmaking, maar dan gaan we leven in Christus. En als dan straks het einde komt, als u de pelgrimstaf mag neerleggen, dan zal ook uw sterven gewin zijn. Want dan staat de engelenwacht gereed om u in te oogsten. Dan zult u altijd met de Heere zijn. Dan mag u hier zingen, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Heere, wanneer we zo aan de middag van deze dag bij elkaar waren en deze ernstige, gunnende boodschap ook hebben gehoord, wilt u het dan met uw zegen achtervolgen en met uw Heilige Geest toepassen in ons hart en leven. Heere, wilt u ons de rust maar opzeggen, de schijnrust, als die er is. En wilt u ons dan heilig onrustig maken, totdat wij die ware rust hebben gevonden in u, o God. Wilt u dan toch geven dat wij om Christus wel uit genade zalig mogen worden? Want wij zijn allen reizigers naar die grote, allesbeslissende en nimmer eindigende eeuwigheid. Naar die grote godsontmoeting. En wilt u ons daar toch op voor en toe bereiden, Heere? Wilt u die genadetijd die we hier krijgen, dat we die kostelijk zouden leren achten, om naar u te zoeken en naar u te vragen? En als we u mogen kennen door genade, wilt u door genade ons dan verder leiden op de weg. Het geloof vermeerderen, een opwas schenken in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus. En ook die hartelijke vreugde in God door Christus, dat we zouden mogen leven tot uw eer. En wilt u dan geven dat dat onze hoogste lust mag worden, opdat uw wet in onze harten geschreven zou mogen staan. En wij volgens de regel van die wet zouden willen en mogen leven. Heer, dat ons leven dan verborgen mag zijn in Christus bij God. Dan bent u onze levensbron. Heere, wilt u zo dan bij ons zijn? Ook vanavond uw knecht helpen als hij weer hoopt voor te gaan in onze gemeente. Wilt u bij hem zijn? De zalving van uw geest niet onthouden. En wilt u velen toebrengen tot de gemeente die zal zalig worden ook door zijn werk. En wilt u hem bij de voordeur sterken en zalven met uw geest. Heere, vergeef al het onze van deze middag. En zegen het uwe, mag er nog iemand, ja kon het zijn meerderen, zijn getroffen door uw woord. Heere, geef dat er velen mee in de binnenkamer zullen gaan. En dat uw woord nog eens bemediteerd mag worden en in het gebed u voorgehouden, kom er nog eens op terug, opdat er eeuwigheidswinst uit geboren mag worden, tot roem van uw genade om Jezus wil. Amen. Zingen we nu verder onze slotzang, Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Wij noemden u Het 12e vers van Psalm 73. Eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.